onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij uw barmhartigheid en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen Psalm 68, daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd en wat volgt. Psalm 68, vers 1. Lezen wij nu het woord des Heren uit Zacharia, daarvan het vijfde hoofdstuk, de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 5, eerst uit onze Heidelbergse catechismus, zondag 48, waarna wij zingen uit het gebed des Heren, vers 3, uw koninkrijk, kom toch, o Heer, u werpt de troon des Satans neer, derde vers van het gebed des Heren, na zondag 48, van ons leer- en troostboek.
Vraag 123. Welke is de tweede bede? Antwoord, uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mits schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Zal worden gelezen in Zacharia 5. En ik hief mijn ogen weder op en ik zag en zie een vliegende rol. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een vliegende rol, welke lengte is van 20 ellen en haar breedte van 10 ellen. Toen zeide hij tot mij, dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land. Want een iegelijk die steelt, zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Desgelijks een iegelijk die valselijk zweert, zal van hier volgens dezelfde vloek uitgeroeid worden. Ik breng deze vloek voort, spreekt de Heer der Heerscharen. Dat hij komen in het huis van de dief en in het huis van degenen die bij mijn naam valselijk zweert. En hij zal in het midden zijns huizes overnachten. En hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen. En de engel die met mij sprak, ging uit en zeide tot mij, hef nu uw ogen op en zie wat dit zij, dat er voortkomt. En ik zeide, wat is dat? En hij zeide, dit is een eva die voortkomt. Voorts zeide hij, dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En zie, een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden der eva. En hij zeide, deze is de goddeloosheid. En hij wierp ze in het midden van de eva. En hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. En ik hief mijn ogen op en ik zag en zie, twee vrouwen kwamen voort. En wind was in haar vleugelen. En zij hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En zij voerden de eva tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zeide ik tot de engel die met mij sprak, waarheen brengen zij deze eva? En hij zeide tot mij, om haar een huis te bouwen in het land Sinear, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting.
Vragen we nu de Heer om zijn onmisbare en onverdiende zegen over dit samen zijn. Heilige God, grote ontfermer, Heere van hemel en aarde, U die alle dingen ziet en weet, die alle dingen bestuurt naar uw goddelijke raad. U bracht ons bijeen in dit bedehuis. U doet ons meeluisteren naar uw woord en de prediking daarvan. Het mag een donderdagavond zijn waarop weer een gedeelte van het woord gelezen en verklaard wordt, verkondigd. En als u het geeft ook toegepast wordt, wilt u het brengen waar wij het niet brengen kunnen. Wil door de kracht van uw geest de mond van uw dienaar openen. Het oor van de luisteraars ontsluiten en bovenal ingang geven aan uw woord in het diepste van ons hart, opdat het daar geplant zou mogen worden, opdat het daar vallen mag als in een toebereide aarde. U weet hoe we gekomen zijn naar deze plaats. U weet hoe we thuis ook onze plaats hebben ingenomen, mocht het zijn om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En mag niet alleen nieuwsgierigheid ons drijven, wat heeft dit woord te betekenen? Wat is de inhoud van dit visioen? Wat staat ons te wachten in dit nachtgezicht? Maar dat het zo mag wezen dat we zouden hopen en wachten op u. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat er met vragen zitten onder het woord. Vragen door u verwekt in het hart. En misschien ook wel andere vragen. Maar dat we dan zo mogen luisteren dat heel veel zou wegvallen van wat ons zo bezighoudt van nature. Heel veel wat ons zo bezetten kan in dit tijdelijk leven. En dat dat ene nodig op ons het hart gebonden zou mogen worden. Heere, wilt u ze gedenken, jong en oud, die nog voor eigen rekening daarheen leven. Dat het toch eens mocht worden, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? We lezen van de jongste zoon uit de gelijkenis dat hij tot zichzelf kwam. O, wij wandelen van nature als in een beeld. Open dan onze blinde ogen en geef dat we niet alleen zien buiten ons, maar dat we ogen krijgen om te blikken naar binnen en om te schrikken van ons bestaan. Stel ons in het licht van uw heilige en volmaakte deugden. Laat de majesteit van het woord gevoeld worden. Leg beslag op harten van jongeren, ouderen, kinderen, grijzaards, wie we dan ook zijn. We zijn samen op weg en reis naar die grote eeuwigheid. De godsontmoeting die alles beslissend is. En we reizen door deze tijd als mensen die hier niet altijd zullen blijven. Die hier geen blijvende stad hebben. Doe ons zoeken die toekomende stad. Doe ons niet bouwen aan het grote Babylon. Ruk ons weg uit de stad verderf en zet ons op het spoor naar dat nieuwe Jeruzalem, dat ze zullen komen, o God, ook in dit avonduur, wandelende en wenende, vragende waar toch die goede weg is, naar Sion. Heere, laat dat Gods rijk openbaar mogen komen. Laat het in mogen breken in onze zielen. En laat het zichtbaar mogen worden in ons midden. Bewaar en vermeerder uw kerk. Ons leren troostboek zag in die tweede bede toch ook een gebed om de bewaring en om de vermeerdering van uw kerk. Maar dan allereerst het gebed, regeer ons door uw geest en woord, opdat we ons aan dat woord en aan uw wil zouden onderwerpen en dat meer en meer. Maar dat de koning van dat koninkrijk intreden zou doen in onze harten. Dat we niet verlegen zouden zijn om een plaats in de hemel in de eerste plaats. En benauwd zullen zijn voor een plaats in de hel in de eerste plaats. Maar dat er een heimwee geboren mag worden naar de koning van dat rijk. Aan de kunstenaar en de bouwmeester van die Godstad. Om u zelf in het oog te krijgen, u te leren zoeken, één ding van u te begeren, te wonen in uw huis, daar uw lieflijkheden te aanschouwen, te onderzoeken in uw tempel, vergetende wat achter ons ligt, ons uitstrekkende naar wat voor ons ligt. Dat ene nodige, dat goede deel dat de Maria had mogen uitkiezen, en waarvan gij gezegd hebt, Martha, Martha, gij ontrust en bekommert u over vele dingen. Dan moeten we het voor u belijden, Heere, dat we zo verstrooid zijn in onze gedachten, dat alles zo door elkaar ligt, dat alles zo verkeerd gericht staat, dat ons hart klopt, levend is en soms zelfs te keer gaat voor de dingen van deze tijd en de schatten die vergaan. Maar dat ons hart zo dood is als het gaat over het allerbelangrijkste. Uw eer, onze zaligheid en het heil van onze naasten. Heere, mag dan in dit avontuur uw woord als een hamer en een vuur zijn. Ook als een balsem in Gilead. We bidden u, wilt u zelf onderwijs geven? Doe ons zien, Heere, wat dit schriftgedeelte dat zo onbekend is, nu te betekenen heeft. En hoe actueel het is, juist ook in onze dagen, in onze samenleving, in deze wereld. En mogen we dan bidden voor uw kerk, Heere, die zo gehavend is, die zo verdeeld is, die zo verleid en misleid wordt op vele plaatsen. O Heere, geef dat er een wederkeer mag worden geboren tot u, de God der vaderen. Een wederkeer tot de schriften. Een wederkeer tot een leven naar het woord. Smeken u voor hen die vervolgd worden om de naam van Christus. We bidden u, o God, voor het werk in uw koninkrijk. Opdat uw woord zijn loop zal hebben tot aan de einden der aarde, tot in binnensteden en stedelijke, maar ook landelijke gebieden, dat volken bereikt mogen worden die nog niet bereikt zijn. O, dat koning Jezus zijn bruid zal hebben als loon op zijn middelaars arbeid, en dat hij zijn bruid ook zal ontvangen uit het Joodse volk. Het is toch uw volk, Heere, waaraan u zelf zo verbonden hebt. En dan zijn zij het ook niet waard, net zo min als wij. Maar nooit hebt u het gedaan om waardigheid in dat volk. U doet het om uw grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. En zoals dat volk geroepen heeft om de toebrenging van de heidenen, de uitstorting van uw geest op het onvruchtbare veld, de komst van uw koninkrijk tot aan de einden der aarde. Zouden wij niet bidden om de zaligheid van dat volk, de bewaring en de behoudenis van Israël? Heere, geef dat het ons hart zal zeer doen als eenmaal bij Paulus. Had hij er geen hartzeer van? Wenste hij niet verbannen te zijn van Christus voor zijn broederen naar het vlees? Was hij niet diep bewogen met een geestelijke bewogenheid? En heeft hij niet uitgeroepen: het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid? O Heere, schenkt die gunning, die jaloersmakende genade. Want het wordt zo gemist bij ons. Het tegendeel wordt er zo dikwijls van gezien. Wat is dat volk geplukt en gedrukt, vervolgd, verguist, veracht. En wat hebben wij ook menigmaal gedacht. Wij zijn beter. Wij zijn geen godsmoordenaars. O, welke woorden zijn er niet in de mond genomen de eeuwen door, als het ging over het Joodse volk. We zouden wel moeten wenen. We zouden wel moeten zitten op de puinhopen en moeten smeken: o God, gedenk nog aan die beminden om der vaderen wil. Vervul uw beloften, waar toch uw genadegiften en roeping onberouwelijk zijn. En zo smeken wij u ook in dit avontuur voor land en volk, overheid en vorstenhuis. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben, die ziek zijn, die rouw dragen, die geliefden missen of moeten gaan missen. Denk bijzonder ook aan de familie Goud bij de ernstige ziekte van vader Goud en de snelle achteruitgang van zijn gezondheidstoestand. O, strek uw hand nog over hem uit, grote God in de hemel. Denk aan de Broeders Kerkeraad. Denk aan de kring van de gemeenten waarin gij ons een plaats hebt willen geven. Denk aan uw kerk in Nederland. Breng samen wat samen hoort, verootmoedig onder uw hand, ook in de bange nood van deze tijden, bij alle zorgen die ons kunnen bezetten. Toon dat gij regeert, Heere. En sta nog op over het gruis van Jeruzalem, ook het kerkelijk Jeruzalem. Mag uw volk nog vertroost worden in dit avonduur, dat ze hun hoofd dan eens op mochten heffen uit de gebreken en zouden mogen zien op hem die gekomen is als dat kind van Bethlehem en die man van smarten, die betalende borg voor Sion, maar nu ook die levende koning die een voorspraak is aan de rechterhand des vaders en vandaar ook een tegenpand heeft geschonken nadat hij het pand van onze menselijke natuur meenam in zijn hemelvaart, die zijn geest heeft uitgestort in rijke mate op de Pinksterdag, die geest die hij ontving uit handen van zijn vader, maar die hij uit zijn heilige olie ook uitstort over zijn geestelijke lichaam, zodat doden zullen leven en dat wat doods is weer levendig mag worden, liefde verinnigd, hoop versterkt, geloof ook in beoefening mag zijn. Gedenk ons zo tezamen en wat in de weg kan staan, neemt u het weg. Neem onze gedachten nog gevangen, help ook uw dienaar aan het einde van deze dag, waarin zoveel vergaderd moest worden. O Heere, geef lichaamskrachten en zielsvermogens, maar bovenal de bediening van uw lieve geest om Christus wil. Amen. Wij willen u zingen Psalm 34, daarvan het 8e vers. Uit de 34e psalm willen wij zingen: God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft, zijn grote naam ter eer. Dat is het 8e vers van Psalm 34. De Bijbellezing vanavond willen wij met de hulp des Heren stilstaan bij wat gelezen is in Zacharia 5, de versen 5 tot en met 11. Aan de orde van behandeling is het zevende nachtgezicht van Zacharia. Dat begint in vers 5. En de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij: hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En ik zeide: wat is dat? En hij zeide: dit is een efa die voortkomt. Voort, zeide hij, dit is het oog over hen lieden in het ganse land. En zie, een plaat van lood werd opgeheven en er was een vrouw zittende in het midden der efa. En hij zeide: deze is de goddeloosheid. En hij wierp haar in het midden van de efa en hij wierp het loden gewicht op de mond derzelve. Ik hief mijn ogen op en ik zag en zie, twee vrouwen kwamen voort. Een wind was in haar vleugelen en ze hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars. En zij voerden de efa tussen de aarde en tussen de hemel. Toen zeide ik tot de engel die met mij sprak: waarheen brengen zij deze efa? En hij zeide tot mij om haar een huis te bouwen in het land Siniar, dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting tot zover het gezicht van de vrouw in de efa. Het gezicht van de vrouw in de efa. We staan weer stil bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de vrouw aangewezen. Dit is de goddeloosheid. Dan de vrouw neergeworpen. Even werd het deksel opgelicht, maar ze werd weer neergeworpen. En dan de vrouw weggevoerd. Want daar zijn andere vrouwen die nemen haar mee en voeren haar weg, definitief. Gezicht dus van de vrouw in de efa in de versen 5 tot en met 8a, de vrouw aangewezen, in vers 8b de vrouw neergeworpen. En in de versen 9 tot en met 11 de vrouw weggevoerd. Moeilijk, vindt u niet? Niet de makkelijkste woorden uit Zacharia. Misschien zelfs niet het meest aantrekkelijke nachtgezicht dat hij heeft ontvangen. En de uitleg is bepaald niet zo eenvoudig. Alleen al die woorden: dit is het oog over hen lieden in het ganse land. Wat is het nu? Een efa? De goddeloosheid? Maar wat is dan weer de betekenis van die woorden? Dit is het oog over hen lieden in het ganse land. U begrijpt, als je een gedeelte onderzoekt, wanneer je een Bijbelgedeelte voorbereidt met het oog op de prediking, een Bijbellezing, dan probeer je daarover na te denken en te mediteren. Je zoekt naar licht. Je onderzoekt ook de verklaringen. En het wordt dan altijd nog niet gemakkelijk als je er 5 of 10, 15 of misschien wel 20 van naslaat. Want wat je dan ook ontdekt, en dat zal ook wel eens uw of jouw ervaring zijn, dat het ene commentaar het andere tegenspreekt. Dan geef ik maar 2 voorbeelden. Ik las in een boek over de nachtgezichten van Zacharia het volgende. Met snelle vaart, zo de ooievaar vliegt en nog versneld doordat de wind in de vleugelen was, wordt de efa weggedragen In de lucht wordt zij opgeheven. Zo zal het goddeloze volk openlijk tentoongesteld worden. Nog een weinig en de verwoesting van Jeruzalem en van geheel de Joodse staat zal komen, wil de Heere zeggen. De Romeinen zullen de stad plattreden en verbranden. Volgens deze verklaarder is dit dus een oordeelsaankondiging over de Joodse staat. En moet je denken aan de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus. En de predikant die dit schrijft, hij is ons ook niet onbekend, althans niet van naam, die zegt vervolgens: de Heere wil zeggen dat God vergeten volk der Joden, die in de verharding van hun hart de Messias verwerpen, zal ik verstrooien over de aardbodem en er zal geen herstellen aan zijn. O, zie maar hoe het tot de huidige dag is vervuld. Het bloed van de Heere Jezus hebben zij over hen en hun kinderen ingeroepen. En dat bloed is over hen gekomen. En ik huiver bij de volgende woorden, maar ik lees ze dan toch maar voor. Gestampt in een eva vliegt dat goddeloze volk over de wereld voort. Verdreven van volk tot volk, gehaat en vervolgd van allen op de aardbodem. Het gaat dus over het Joodse volk. Het is over en uit met dat volk. Het is onherstelbaar verloren. Dat goddeloze volk dat gestampt wordt in de eva. Het vliegt van het ene volk naar het andere. Ze hebben het bloed van de Messias vergoten. En dat zou dan de betekenis zijn van dit zevende nachtgezicht. We hebben groot respect voor de predikant, voor dominee G.H. Kersten, die deze woorden schreef. Maar het zijn wel woorden die op zijn minst vragen oproepen. En de belangrijkste vraag in dit verband is: is dit de betekenis van dit nachtgezicht? En dan lees ik een andere verklaring, zomaar een stukje. De verklaring van Johannes Calvijn. Om de bedoeling van de profeet duidelijker te doen blijken, moeten we in de eerste plaats nagaan wat de goddeloosheid betekent. Dat is of zij moet worden verstaan van de zonden die de toorn van God tegen de Joden hadden opgewekt. Of wellicht van het onrecht dat de heidense vijanden hun hadden aangedaan. Dit laatste lijkt mij het beste, zegt Calvijn. Maar als men het liever wil verstaan van de goddeloosheid die toen in Judea de overhand had, dan past ook deze betekenis uitstekend. Maar, zegt Calvijn dan, dan rekent de Heere niet af met het Joodse volk, maar hij gaat de zonde uitbannen uit dat volk. De goddeloosheden wegnemen uit Jacob. Want als de Heere zich in genade keert tot een mens, dan neemt hij de schuld weg en dan neemt hij ook de straf. Ja, dan neemt hij zelfs de macht en de smet van de zonde weg. Calvijn zegt letterlijk: hij vernieuwt hen ook tegelijk door zijn geest. Hij delft hun zonden uit, niet slechts wat de schuld betreft, maar ook wederbaart hij wie tevoren aan duivel en zonde waren overgeleverd, zodat hij hen vriendelijk en vaderlijk kan behandelen. Dus zelfs in de meer negatieve uitlegging van dit gedeelte ligt dan toch een zegen verborgen voor het Joodse volk. Maar Calvijn komt dan weer terug op de verklaring die hij als de beste ziet. En dan zegt hij: wat de andere betekenis aangaat, ook deze kan, zoals ik heb gezegd, heel goed worden toegepast op dit tekstverband van de profeet. Namelijk dat de goddeloosheid geen vrij spel zou hebben als tevoren. Want wij weten dat aan de wreedheid van de vijanden de vrije teugel werd gegeven, daar de Joden aan allerlei onrecht waren blootgesteld. Omdat zij dus zo uitermate waren onderdrukt, belooft God dat hij zal maken dat alle onrechtvaardige geweldplegingen ver worden weggevoerd en verdwijnen naar het land Siniar. Dat is de Heere, dat de Heere op hun beurt de Babyloniërs zal kastijden en hun zal vergelden wat zij hadden verdiend. Het komt in hoofdzaak hierop neer dat God, die het geslacht van Abraham had uitverkoren, de Joden genadig zou zijn, zodat hij tenslotte een einde zou maken aan hun ellenden. Hele andere verklaring dus. U brengt ons in de war, zegt iemand. Moeten wij het nu maar uitzoeken? Wat betekent dan echt dit nachtgezicht als verklaringen elkaar zo tegenspreken? Gemeente, zullen we eens letten op het verband. Het is altijd een hele belangrijke regel bij de verklaring van de schrift, dat we eerst eens moeten letten op het verband. We hadden het voorrecht een poosje geleden te mogen stilstaan bij het zesde nachtgezicht. Het zesde visioen. Het visioen van de vliegende boekrol. Een vloekrol. Want die boekrol, die bewoog zich over het hele Joodse land en zocht naar ieder die de wet had overtreden, in het bijzonder degene die valselijk hadden gezworen en degene die gestolen hadden. Zoals vandaag de dag een drone over een heel gebied kan vliegen en vanuit de lucht van alles observeert en lokaliseert. Je zou kunnen zeggen, hier is een hemelse drone, hier is een boekrol die vliegt over heel het land en niemand kan zich verbergen. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Zal voor zijn oog vergaan als gloeiende kolen. Daar werden dus de zondaren weggedaan. En hier, in het zevende nachtgezicht van Zacharia, wordt de zonde, de goddeloosheid weggedaan. Dat is toch wat anders. De zonde wordt hier weggedaan. En dat is nodig. Dat was zeer nodig voor het Joodse volk, zoals dat deels was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Want gemeente, er had wel een bepaalde loutering plaatsgevonden in die ballingschap. En ze waren wel teruggekeerd. Daar had de Heer voor gezorgd. Maar de zonde was meegereisd. De goddeloosheid was toch ook weer met hen teruggekomen. En wat wil de Heer nu zeggen in dat zevende nachtgezicht? Nu moet ook de zonde worden verbannen. U bent in de ballingschap geweest, u bent weer terug. Maar nu moet de zonde de ballingschap in. Dat moet er gebeuren. Niet het zondige volk zal worden verbannen, of nogmaals worden verbannen, maar de zonde van het volk moet weg. Nou, dan zegt iemand, maar we hebben toch gehoord in het derde hoofdstuk dat de schuld was weggedaan. Denk toch aan dat nachtgezicht van De hoge priester die daar stond in zijn vuile kleding, met zijn mond gesloten, want hij had geen tegenweer, geen antwoord op zijn smaders. Hij werd heftig beschuldigd door de Satan en hij stond daar in vuile klederen. En dan het wonder. De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Dan gebeurt er iets heel groots, gemeente. De Heere doet de ongerechtigheid weg. Dat betekent de schuld wordt weggedaan. Die oude, vuile kleding wordt Jozua uitgetrokken. En in plaats daarvan krijgt hij klederen des heils. Hij wordt vrijgesproken van schuld en straf. En hij ontvangt een recht ten eeuwige leven. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En dan komen we bij dat tweede. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Christus is niet alleen de zaligmaker van zijn volk, hij wil ook zijn de heiligmaker van dat volk. De macht van de zonde moet worden verbroken. Paulus zegt in Romeinen 6 vers 13, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Christus wil koning zijn in het hart, in ons leven, in ons huis, in de samenleving, in de kerk, onder Israël, onder al de volkeren, de koning van hemel en aarde. Maar dan moet de zonde worden weggedaan. Die twee kunnen niet samen bestaan. Nou, dit visioen laat zien dat de macht van de zonde ook zal worden verbroken, dat de goddeloosheid zal worden weggebannen en uitgebannen, zover het west verwijderd is van het oosten. Maar, dat is nu het eerste, dan moet die zonde wel worden gekend, dan moet die goddeloosheid wel eerst worden aangewezen. Want God werkt over de zonde niet heen. We horen dat hij zegt in Psalm 50, ik zal u de zonden ordentelijk voor ogen stellen. En dat gebeurt hier. Want de engel die met mij sprak ging uit en zeide tot mij, hef nu uw ogen op en zie wat dit zij dat er voortkomt. En dan weer die hulpeloosheid van Zacharia. Dus ook als we vanavond moeten zeggen, wat betekent dit toch allemaal? Dan zijn we niet in slecht gezelschap. Als we nu eerbiedig aan de Heere zouden vragen om licht. O God, wat heeft dit toch te zeggen? Dan wil de Heere daar ook nog antwoord op geven. Zacharia ziet iets, maar hij weet niet wat hij ziet. Hij weet niet wat het is. Hij heft wel zijn ogen op en hij ziet dat er iets voortkomt. Maar hij stelt dan de vraag, wat is dat? En die engel die geeft dan ten antwoord, dit is een Eva die voortkomt. Nou, lieve kinderen, je hebt het goed gehoord. Een Eva. Niet Eva. Die vrouw in die Eva is niet Eva. Een Eva met een F geschreven, wat is dat nu? Dat is een inhoudsmaat. Dat is een ton in sommige gevallen, of het had ook wel een andere vorm soms, maar daar konden droge waren in worden gelegd en dan werd dat gewogen. Een inhoudsmaat van ongeveer 36 liter, het was dus een hele grote maat. En nu ligt er op deze Eva een plaat van lood. In het Hebreeuws staat hier kikar. Kom je vandaag de dag in Israël bij een rotonde, dan noemen ze dat een kikar, iets wat rond is. Dus een rond stuk, een cirkel, wordt ook wel vertaald als talent, maar dan als iets dat breed is en dat geplet is. Een plaat van lood. En zo'n kikar, zo'n plaat, was ongeveer 29 kilo zwaar. Heel zwaar dus. Dan wordt die plaat opgeheven. Staat niet bij wie dat doet. Het zou kunnen zijn dat het die engel was die even die plaat optilt, zodat de profeet erin kan kijken, in die eva. Het kan ook zijn dat die plaat omhoog werd geduwd door die persoon die erin zat. Want warempel, daar zit een vrouw in die eva. Zacharia ziet tot zijn verbazing dat daar een menselijk wezen zit in die inhoudsmaat. Het was dus geen gewone eva, maar een ton van heel grote afmetingen. En daarmee is het raadsel voor Zacharia niet opgelost, maar hij krijgt dan de uitleg in vers 8a. Want, zegt die engel, deze is de goddeloosheid. Nou, hoe moeilijk dit allemaal ook te begrijpen is, één ding is duidelijk. Hier wordt de zonde afgebeeld als een vrouw. Waarom? Waarom als een vrouw? Niet omdat een vrouw zondiger is dan een man, maar in de eerste plaats omdat het woord goddeloosheid in het Hebreeuws vrouwelijk is van geslacht. In de tweede plaats omdat als er een personificatie plaatsvindt in het Hebreeuws, dan wordt altijd de vrouwelijke vorm gebruikt. Ik geef één voorbeeld. Denk aan de wijsheid in Spreuken 8. Die wijsheid op de tinnen van de stad, zij roept. Die wijsheid wordt dan ook voorgesteld als een vrouw. Dus denk niet meteen aan iets negatiefs als het woord vrouw hier valt. We zullen een paar andere vrouwen ook nog ontmoeten in dit visioen die juist een positieve betekenis hebben. Maar dit valt er wel te zeggen, de zonde lijkt soms op een mooie vrouw. De zonde is o zo lelijk, o zo afschuwelijk. Beseften we dat maar. Maar we beseffen dat dikwijls niet, in de eerste plaats omdat we zelf zo zondig en boos en duister zijn, maar in de tweede plaats omdat de zonde zich vaak zo schoon voordoet, zo'n schoon, minzaam gelaat vertoont, zo verleidelijk en zo aanlokkelijk zich voordoet. Er gaat zo'n bekoring van de zonde uit. Dus nogmaals, hier wordt ons niet geleerd dat de vrouw slechter is dan een man, ook al is de eerste vrouw, Eva, in overtreding geweest als eerste. En heeft zij haar man ook verleid. Maar dat is hier niet de bedoeling. Hier wordt als het ware getekend op een persoonlijke wijze dat de zonde lelijk is, maar zich heel erg schoon kan voordoen, heel verleidelijk. En dat zal dan ook de betekenis zijn van vers 6b. Daar staat, dit is het oog over hen lieden in het ganse land. Ook dat is weer moeilijk te verklaren. Maar de kanttekenaar die zegt, er zijn hier twee mogelijkheden. Je kunt bij dat oogje denken aan het oog des Heren, aan zijn voorzienigheid, aan zijn zorg. Dat oog is op iedereen. Dat oog is tegen de kwaaddoeners, dat oog rust in liefde en gunst op hen die hem vrezen. Maar, zegt de kanttekenaar, dan is er nog een andere mogelijkheid, namelijk dat je dit ziet als, dit is hun aanzien. Dit is nou de gedaante van de goddeloosheid. Zo ziet het er nou uit in het ganse land, overal. We laten dat verder rusten. Maar één ding is zeker, gemeente. We zien hier in die Eva de zonde in levende lijven. Als een duivelin in een doos. Het gaat dus niet om een werkelijke vrouw. Zoals koning Athalia een zeer goddeloze vrouw was. En wie denkt dan ook niet aan koningin Izebel. De vrouw van koning Agab. Jezabel genoemd in het Nieuwe Testament. Want die geest van Izebel komt ook weer terug. In de zeven gemeenten. Van Klein-Azië. Het gaat om de zonde, de goddeloosheid in morele zin, in burgerlijke zin, als een groot kwaad tegen God en de naaste. Al die zonden van heel het land zijn hier samen gebundeld en geconcentreerd in dit afschuwelijke vrouwmens, vrouwengoddeloosheid. Nou, dat zijn een Eva zit, kan een toespeling zijn op handelszonden. We zagen dat de vorige keer. Juist dat valse zweren en dat stelen, dat liegen en bedriegen, dat zijn typische handelszonden die sommige Joden wel bedreven zullen hebben in de ballingschap daar aan de stromen van Babel. Maar we hoeven het daartoe niet te beperken. We moeten trouwens maar dicht bij onszelf blijven vanavond. De grote vraag is, hebben we die vrouw wel eens bij onszelf ontmoet? Hebt u wel eens naar binnen gekeken in uw eigen hart? Heb ik wel eens een blik geslagen in dat binnenste? Is het deksel al eens opgelicht? En nu even vanuitgaande dat het de engel was die die lodenplaat oplichtte, zodat Zacharia naar binnen kon kijken. Is je dat wel eens overkomen? Bij het lezen van Gods woord. Bij het luisteren naar de prediking. Dezelfde kerk misschien, hetzelfde woord, en het werd totaal anders. Want bij het licht van Gods geest kreeg je jezelf te zien in je goddeloosheid. Je godloosheid en je goddeloosheid. En dan sta je als aan de grond genageld. Als dat alwetende oog des Heren ons doorlicht, dan blijft er geen zonde verborgen. Dan word je dus letterlijk ontdekt. De lodenplaat op ons hart wordt weggenomen. We krijgen naar binnen te zien. En wie zit daar? Vrouwen, goddeloosheid. Een afschuwelijk mens. Maar dan is het niet een ander, dan zijn we het zelf. Nou, dat gebeurt in de waarachtige bekering. De Heer Jezus heeft gezegd dat als die geest komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heer dan komt om te overtuigen en ook te overbuigen, als hij doorstoot naar ons hart, en hij geeft ontdekkende genade. Blijft er niet zoveel van me over, gemeente. Dan moet ik met David zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Dan zul je de zonde niet meer verkleinen, vergoelijken of verbloemen. De zonde wordt ons in dit zevende nachtgezicht getoond als een vrouw in een Eva, een hele grote Eva. Wij hebben altijd de neiging om onze zonden te verkleinen. Maar de Heere legt ons met eerbied gesproken onder een vergrootglas. En wat wij klein noemden, wordt dan groot. Bij onze schouders over ophalden, dat gaat dan op ons drukken als een loden last. Zulke last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Dan zit je er in die Eva. Onder die last, onder dat pak van de zonde. En gemeente, dat is nog maar gelukkig ook. Als dat gebeurt in ons leven, als dat plaatsvindt tussen het uur van onze ontvangenis en het uur van ons sterven. Want als het hier niet gebeurt, in de dag der zaligheid, zal het straks te laat zijn. Dan zal blijken dat die loden plaat op ons lag, die we misschien niet eens als een loden plaat hebben ervaren. Maar dan moet die eeuwig op ons blijven liggen. Een loden plaat, onontkoombaar en ondraaglijk. Dan drukt die plaat ons naar beneden, tot in de diepten van de hel. Wie in de Zoon gelooft, zegt Johannes, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God, die blijft op hem. De zonde wordt hier aangewezen. Die vrouw wordt met de vinger aangewezen. Die lodenplaat wordt opgelicht. En dat is zo nodig. Ook heel concreet in ons leven, dat zonde tot zonde wordt. En dan heeft elk zijn boezem zonde. We noemen dat onze zwakke plek. De Heere greep de rijke jongeling aan op zijn rijkdom, zijn zucht naar bezit, de Samaritaanse vrouw in de zonden van het zevende gebod. Maar de Heere weet precies die plek te vinden, gemeente. Die dadelijke zonde, de zonde wordt aangewezen, en dan is dat ook nodig in de prediking. Dat de zonde wordt aangewezen, en maar niet alleen de zonde van de wereld, van die goddeloze wereld, en niet de zonde van het Joodse volk in de eerste plaats, maar de zonde van de kerk, want het oordeel begint bij het huis Gods. En dan hoeven we echt niet naar een ander te kijken. Gelukkig, die krijgen te blikken bij het licht van het woord en bij het licht van de Heilige Geest in die Eva en zichzelf daar zien zitten. Nou, het tweede. De zonde neergeworpen. Want het is opmerkelijk, die vrouw die wordt neergeworpen door de engel en dat lode gewicht wordt gedaan op de opening van die Eva. Het lijkt er dus op dat ze geprobeerd heeft te ontsnappen. Ze zat in die Eva, maar ze wilde eruit. Ze heeft misschien voorgevoeld wat er ging gebeuren. Ze wilde eruit. En ze heeft dat deksel zelf ook opgelicht. Nou, dat is de aard van de mens. De aard van u en van mij. Van allemaal. We willen niet ingetoomd worden. We willen niet beteugeld worden. We willen niet betutteld worden. We willen vrij zijn. En we denken vrij te zijn als we kunnen doen wat ons behaagt. En wat doet nou de Heere? Die werpt het deksel erop. Die vrouw komt er niet uit. Ze blijft zitten onder die loden plaat. De Heere werpt het deksel op de opening van die Eva. Nou, even terug naar Calvijn. Calvijn zegt, dat heeft de Heere ook gedaan bij de volken rondom Israël. De volken die Israël vijandig gezind waren. De Heere bindt die satanische machten nog in. En anders dan die andere verklaring zegt de grote hervormer van Genève: dit is een teken van Gods bijzondere gunst. Ik heb het nog eens even opgezocht in de Engelse Bijbel. U weet wel, de Engelse Bijbel, die noemen ze de King James. Althans, in Noord-Amerika is dat de aanduiding. In Engeland noemen ze dat de AV, de Authorized Version. Dus de versie van de Bijbel die geautoriseerd is. Nou, niet door de kerk, zoals hier in Nederland. De Statenvertaling in feite vanuit de kerk opkwam. Al werd het vertaalwerk bekostigd door de overheid, vandaar dus de Statenvertaling. Maar onze Statenvertaling, de gedachte om tot deze vertaling te komen, is helemaal opgekomen vanuit de kerk. Dus dat is een echte geautoriseerde vertaling, zou je kunnen zeggen. De King James lag het een beetje anders. Er was een nieuwe koning op de troon gekomen in Engeland. Hij kwam vanuit Schotland. Daar heette hij ook James. Maar de zesde, toen kwam hij in Engeland op de troon en daar werd hij James of Jacobus de eerste. En toen ontdekte hij dat er verschillende versies van de Bijbel in omloop waren. Nu, dat vond hij niet aangenaam. Dat kwam de eenheid van zijn rijk, zijn politieke rijk, niet ten goede. Dus we moeten naar een nieuwe vertaling. Althans, het hoeft geen nieuwe vertaling te worden, maar laten die bestaande vertalingen nou maar eens bij elkaar worden gelegd. En dan kiezen we daar het nodige uit. En komen jullie er niet uit, dan ga dan maar weer terug naar de grondtalen van de Bijbel. Maar de King James is dus eigenlijk geen vertaling rechtstreeks uit de grondtalen. En een van de vertalingen die toen in omloop was, dat was de zogenaamde Genève Bijbel. De Puritijnen hadden moeten vluchten uit Engeland. Velen van hen hadden de wijk genomen naar Genève en waren daar terechtgekomen onder het gehoor van Johannes Calvijn. Ze zaten daar soms avond aan avond onder de prediking van Calvijn. En toen zij die Bijbel produceerden, die Bijbelvertaling, kreeg die dan ook automatisch de naam van de Geneva, de Genève Bijbel. Deze Bijbel, die in feite de Bijbel was van de Puritijnen en ook meeging naar de Nieuwe Wereld. U weet wel, de pelgrimvaders en de Puritijnen die de oversteek maakten naar Amerika. Deze Bijbel is heel bijzonder. Daar staan ook kanttekeningen in. En als je dan kijkt naar de kanttekening bij dit nachtgezicht, dan staat er: dit betekent dat Satan niet meer zoveel macht zou hebben tegen de Joden om hen te verleiden en te verzoeken, zoals hij dat voorheen wel had gehad. Als je dat beluistert, kun je maar één ding zeggen: ze hebben bij Calvijn in de kerk gezeten en ze hebben goed geluisterd. Nou, begrijpen we het nu? Als wij dat volk aanraken, raken wij Gods oogappel aan. Dan moeten we wel weten wat we doen en wat de gevolgen zijn. Dan krijgen we zacht gezegd een lodenplaat op ons hoofd. Dus in plaats van neer te zien op het Joodse volk en af te schrijven als onbekeerlijk en onherstelbaar, kunnen we beter de hand in eigen boezem steken, gemeente. Dan komt hij ermee laatst uit, hoor. Onbekeerlijk, onbekeerd, onherstelbaar. Nooit wat geweest, zal het nooit wat worden. En het ergste is, wij willen vrij zijn. Wij willen niet in de gevangenis, wij willen niet in een Eva zitten. Wij willen ontsnappen, maar het zal ons niet lukken. Hoe we dan wel vrij kunnen worden, dat laat de Bijbel ons, Godezijdank, zo helder zien. Ken alleenlijk uw ongerechtigheid dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. En er is een fontein geopend voor het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Er is hoop voor hopeloze mensen. Er is behoud voor onverbeterlijke mensen. God is zo laag afgedaald. In de zong was het eeuwige liefde. God is zo klein geworden in Christus dat de kleinste hem kan vinden. De voerbak wordt zo laag gesteld. Hij lag in de kribbe van Bethlehem. Nou, dat is de enige mogelijkheid om vrij te worden. Komen tot hem. Maar dat is ook een ruime mogelijkheid. Als er niemand te slecht en niemand te onbekeerd en niemand te goddeloos en niemand te zondig en niemand te schuldig en niemand te verslaafd. En niemand te sterk gebonden aan zijn eigen ik of God weet raad. Hij wist het wel, wie u was. En hij heeft er ook op gerekend. Hij heeft er ook in voorzien. Hij heeft een lam ten brandoffer zichzelf voorzien. En daardoor kunnen mensen door God, met God worden verzoend. En kunnen ook nu nog mensen door God, tot God worden bekeerd. Dat is nou het wonder van Christus en dat is het wonder van zijn lieve geest. Dat is alles uit hem en door hem en daarom ook tot hem. O gemeente, wat een ruim veld opent zich hier. Juist vanuit deze gelijkenis. Want nu heeft Christus dat loden gewicht op zich genomen voor al de zijn. Dat ontzaglijk zware gewicht van de toren van God en de zonde van zijn bruidsgemeente uit Jood en Heiden. Dat loden gewicht is op hem gelegd en gewillig heeft hij zich daaronder gebogen. Hij is niet achterwaarts geweken. O, de liefde en de gewilligheid. De heerlijkheid, de beminnelijkheid van deze zaligmaker. Die wilde de gevangenis in. Gestorven, begraven. Nedergedaald ter helle, we hopen zondagmiddag daarbij stil te staan wat dat nou inhoudt. Nedergedaald ter helle. De helse pijnen moeten ondergaan. Die prijs moeten betalen voor een volk dat de vrijheid gekozen had buiten God. En dat daarom in de grootste slavernij, in de ballingschap is terechtgekomen. En dat er nooit meer uit kan. En er zelf ook nooit uit wil. En als God ze ervoor inwint, want hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dan moeten ze zeggen, o Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Zo machteloos en rechteloos en hulpeloos te zijn en geen vrijmoedigheid te hebben, te beschroomd om maar één van die beloften op zichzelf toe te passen. De Heere weet raad. Hij kan ook dat gewicht optillen, dat juk van het kinnebak. Je moet omhoog zien, zeggen ze soms. Weet u wat David zei? Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is wat. Dat is troostrijk. Het is verpletterend, beschamend, verootmoedigend als je krijgt te blikken in die Eva. In de diepten van je hart, de afgronden van je bestaan, je onoprechtheid, je hoogmoed, je goddeloosheid, je eigen liefde en noem het maar op. Maar het is zalig vertroostend als je dan mag blikken in dat heilgeheim van zalig worden om Christus wil, die een balling geworden is zoals nooit een ander. En die nu zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn, en ik zal u rust geven. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart en gezond rust vinden voor uw zielen. Neemt mijn juk op u. Dat is wat anders dan die loden plaat. Neemt mijn juk op u, want mijn last is licht. En mijn juk is zacht. Gemeente, dan wil de Heer soms een loden plaat gebruiken om een mens voor het eerst op de rechte plaats te brengen. Ook tot bekering. Denk maar aan Manasse. Dan zeg je niet dank u wel, maar je wordt er later blij mee. En dan moet er ook Gods kinderen aan ontvangen genade nog gedurig worden ingetoond. En daarom legt de Heer dus wel zijn last op. In Nigeria zag ik een jongetje die de koeien van zijn vader door het dorp moest leiden naar plaatsen waar die koeien wat konden eten. En er was één koe die schokte achteraan. Die had de grootste moeite om die andere koeien bij te houden. En toen zag ik waarom dat was. Je kent de uitdrukking een blok aan je been. Nou, die koe had letterlijk een blok, of althans een balk met een ijzeren ketting aan haar poot. Zei tegen dat jongetje, waarom doe je dat nou? Zie je nou niet hoe moeilijk dat voor die koe is om vooruit te komen? Hij zegt, heb ik voor mijn vader moeten doen. Ik zeg, waarom dan? Nou, zegt hij, die koe die liep altijd uit het spoor en dan brak die door alle hekken heen en dan kwam die terecht in allerlei akkers en dan ging die hopen omwoelen en daar die jams, die grote aardappelgewassen, opgraven. En dat hebben we zo vaak al meegemaakt dat tenslotte dit was het enige. Nou heeft mijn vader dus die balk aan die koe vastgebonden. En dan heeft hij alle energie nodig om in het spoor te blijven en de andere koeien bij te kunnen houden. Is dat het? Zitten hier ook mensen met zo'n balk? Zitten daar ook mensen bij wie de Heere zo'n balk heeft vastgemaakt? U begrijpt wel hoe ik het bedoel. Misschien wel een kind van God. Misschien wel iemand die met Paulus tot driemaal toe heeft gebeden. Heere, zou u alsjeblieft die doorn uit mijn vlees willen wegjagen, nemen. En zou u alsjeblieft mij daarvan willen verlossen. En dat de Heere toen heeft gezegd, nee mijn kind, die blijft zitten hoor, die blijft zitten. Dat heb je nou zo nodig. Hè? Anders zou je de hoogte ingaan. Dan zou je van het pad afwijken. Dan zou je niet meer bij de kudde blijven. Dan zou je niet meer bij mij blijven. Je hebt het zo nodig, je kunt het niet missen mijn kind. Mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mephibozet kreeg ook zijn voeten, zijn benen niet terug nadat hij genade kreeg in Jeruzalem. En daardoor bleef hij dicht bij de koning en moest hij telkens maar weer aan de tafel worden gedragen. Maar hij kreeg wel het bezit terug, de akkers. En ze werden ook nog voor hem bewerkt. Want de Heer is zo goed, gemeente. Zij het zuurheid, zij het zoetheid, dan zijn al die wegen enkel zijn goedheid. Dus de Heere wil zijn volk nou intomen door zijn woord en door zijn geest, maar ook door zijn daden, ook in de praktijk, in zijn voorzienigheid. En dan moet dat juist daartoe dienen, dat de macht van de zonde gebroken wordt. Dat die zonde zich niet al te zeer kan openbaren. Dat vrouwen goddeloosheid voortdurend een lode plaat op haar hoofd heeft. En niet kan uitbreken. Dat is een weldaad. Dus dan gaat het over twee weldaden. De schuld wordt weggenomen door het bloed van Christus. En de macht van de zonde wordt gebroken door de geest van Christus. Nou, dat is het waar de dichter van Psalm 103 van zingt. En we willen dat samen ook doen vanuit het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee je hen wil gaande slaan. En wat volgt 103 daarvan, het zesde vers. Laatste moet ook gebeuren, gemeente. Weggedaan. Schuld moet worden weggedaan. En de zonde moet dus ook worden weggedaan. Niet alleen worden opgeborgen in zo'n grote doos of in een gevangenis of waar dan ook. Maar die zonde die moet echt worden weggedaan. Anders gezegd, nu met het beeld van dit nachtgezicht, die vrouw moet niet alleen worden getoond, aangewezen, niet alleen worden neergeworpen en opgesloten, die vrouw moet ook worden weggedaan. Compleet, radicaal. Het volk moet niet worden weggedaan. Dat is hier niet de boodschap. Dat de Heer dan het volk opruimt en ze de diaspora instuurt of wat dan ook. Ze zijn juist uit de diaspora teruggekomen. Maar het zou hun ongeluk zijn als ze nu wel weer de vrijheid hebben in hun eigen land. En de macht van de zonde is niet gebroken. De Heere ziet ze wel weer in zijn ontferming aan. En hij zegt, ik zal Sion nog troosten. Maar die zonde blijft nog precies hetzelfde. Dus die moet worden weggedaan. Dat geldt nu ook de kerk van het Nieuwe Testament, de bruid van Christus. Dan mag de zonde niet aan de hand worden gehouden, de zonde niet als een zoete beet onder de tong worden gehouden, de zonde niet gekoesterd, maar die mens, ja dat lelijke mens moet worden gekruisigd en begraven. Al betekent dat het uitsteken van een oog of het afkappen van een hand of noemt u het maar op, die zonde moet worden uitgebannen. Zal dat nu ook gebeuren? Ja. het antwoord op die vraag vinden we in de laatste versen. Want daar vinden we nog twee vrouwen, nu zijn het andere vrouwen. Het zijn nu goede vrouwen en sommigen denken dan aan engelen. Maar dat doet er eigenlijk niet toe, net zo min als in het gezicht van de hoornen en de smeden. Wie waren nou precies die smeden? Laat maar rusten. Wie zijn nu deze vrouwen? Zijn dat engelen? Laat maar rusten. Het gaat om de boodschap. De Heere zorgt ervoor dat er nu een paar andere vrouwen zijn. En die komen naar die Eva toe. En dat zijn vrouwen met vleugelen als van een ooievaar. En dan weten onze jonge mensen wel, een ooievaar heeft brede vleugels, sterke vleugels. Een ooievaar is een trekvogel die heel ver vliegen kan. Als je bij de Dode Zee rijdt, bijvoorbeeld in Israël, dan kun je soms tientallen, zo niet honderden ooievaars op weg zien gaan. Ze komen vanuit Syrië en Turkije, ze gaan op weg naar Oost-Afrika vanwege het koudere klimaat in de winter. Trekvogels, later komen ze weer terug. Kunnen heel ver vliegen zonder moe te worden. En dan staat er ook nog dat de wind in haar vleugelen was. Vogels maken gebruik van de lucht. Hè? Maar hier staat het heel nadrukkelijk ook dat de wind in haar vleugels was. Dus het gaat allemaal heel vlug, heel efficiënt wat ze nu gaan doen. De wind werkt mee. De wind die in de Bijbel vaak ook een beeld is van de Heilige Geest. De Heere zelf zorgt er nu voor. Waarvoor? Nou, dat die Eva wordt weggedaan met die vrouw erin. Zij voerde de Eva tussen de aarde en de hemel. Denk je dat eens in? Ze tillen die zware kist op met die vrouw erin, met die lodenplaat erop. Lukt het? Ja, het lukt, want het is Gods werk. En dan verdwijnt hij al gauw uit het gezicht. Ze nemen hem mee. Ze dragen haar weg. En dan vraagt Zacharia, waarheen brengen zij deze Eva? En dan komt het antwoord in vers 11. Om haar een huis te bouwen in het land Siniar. Dat zij daar gevestigd en gesteld worden op haar grondvesting, Siniar. Is dat in het boek Genesis niet het gebied waar het eerste grote wereldrijk is gevestigd? Door Nimrod, die geweldige jager. Maar niet zozeer een godvrezend man. Nee, helaas niet. En is dat ook niet het gebied waar de toren van Babel is gebouwd? Waar de mensen geprobeerd hebben naar de hemel op te klimmen. In eigen kracht, zonder God. Dus het toppunt van godloosheid en goddeloosheid. De plaats van mensvergoding en heidendom. Siniar. De goden vijandige macht bij uitstek. Wat is nou de boodschap, gemeente? Want we hebben dit nu allemaal beluisterd. Wat is nou van dit laatste, van deze laatste verzen, de troostrijke boodschap? Wel, er komt een einde aan de goddeloosheid. De Satan wint het niet. Het kwaad heeft niet het laatste woord. De dood niet, de hel niet, maar God. De macht van de zonde zal worden verbroken uit Israël, uit de gemeente des Heren, ja, van heel de aarde. Wat Israël betreft, lees maar Romeinen 11. Het is jammer dat Matthew Henry in zijn verklaring stopt bij Romeinen 11 vers 10... Maar lees maar verder in Romeinen 11. Dan spreekt Paulus een heerlijke verwachting uit voor het volk Israël. En waar grondt hij dat onder meer op? Op de profetie. Dat de Heere zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Geprezen zij zijn naam. Hij zal het doen. Hij zal niet vragen, mag ik dat doen? Mag ik dat deksel oplichten? Mag ik binnenkomen? Mag ik je bekeren? Hij zal het doen. En als hij dan komt bij zijn ellendig kind, dat zich zo neergedrukt kan voelen, dat met Paulus moet zeggen, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. O, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan zegt de Heere ook niet, zie maar eruit te komen. Zie maar dat deksel op te lichten. Hij doet het hier bij aanvang eenmaal volkomen. Gode zij dank die mij de overwinning geeft door Jezus Christus. Zo roept Paulus uit. En wat de aarde betreft, we noemden Romeinen 11, we noemden Romeinen 7, we mogen ook nog noemen Romeinen 8. Want die schepping die zucht, als in barensnood, tot nog toe. Het opgestoken hoofd, de uitziende naar de openbaring van de heerlijkheid der kinderen. God, ze kreunt onder de vloek. Vanwege de zonde van de mens. En wie zal die macht nu verbreken? Wie zal ook die schepping nu bevrijden? Hij die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Maar gemeente, het zal door bange barensweeën heen gaan. De maat moet vol worden. De Eva van de goddeloosheid. De maat van de ongerechtigheid zal eerst moeten worden vervuld. En naarmate we dichter bij het einde komen, zal dat meer en meer worden gezien. Ook in de grote verdrukking over Gods kerk. De grote afval, de grote scheiding, de grote loutering. Ik las wat in een ander boekje. Ik wil dat toch even u voorlezen. De zonde, en dat is uit 1924, dus op 3 jaar na, is dat een eeuw geleden geschreven. Uit de kring van de gereformeerde kerk. Zou ik er eigenlijk niet bij moeten zeggen. Luister maar gewoon naar wat daar staat. De zonde behoort voor eeuwig thuis in het rijk des Satans. Het doel van de luchtreis is Sinear. Daar zal de zonde zich uitleven. Ondanks alle wereldhervormers die het zonder God menen te kunnen stellen, is er een toename van goddeloosheid te wachten. Aanvankelijk mogen het bedekt worden onder schone leuzen zoals zelfzucht en dwingelandij. Optrekken onder de banier van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Zoals geloofsvervolging geproclameerd wordt ter bevrijding van de kluisters, van de dompers, die ouderwetse mensen, die achterlijke mensen, die benauwde mensen. Zoals wulpse kleding wordt aanbevolen in naam der natuurlijkheid. En moord op het ongeboren leven, 1924, moord op het ongeboren leven in naam der zedelijkheid. Zoals onrecht wordt gepleegd met een beroep op de hoogste levensbelangen. Straks wordt elk masker afgeworpen. De ongerechtigheid, zo heeft de mond der waarheid voorspeld, zal vermenigvuldigd worden. De liefde van velen zal verkouden. Het is te vrezen dat wie nu nog aandoeningen kent, eenmaal voor geen indrukken meer vatbaar zal wezen. Tenzij hij in het heden der genade tot waarachtige bekering komt. Want op het pad der zonden is buiten de omkerende genade des Heiligen Geestes geen stilstand mogelijk. Wie zich door de geest uit de afgrond laat leiden, zal het ondervinden dat de macht en de list van de Satan steeds krachtiger de raderen voortdrijven. Zo moet de loop van het kwaad zich volmaken. Ten laatste trekt hij zijn wederhoudende genade in. Dat gaat God doen. En als hij de teugels laat vieren, krijgt de zonde vrij spel. Dan vervult ze haar maat. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En dan zal ze zich opmaken tot de eindstrijd met het rijk des lichts. Doch, dan zal het ook blijken dat de Heere als de almachtige koning heerst. De mens der zonde wil het werk des Heeren vernietigen. Maar de Christus zal de antichrist verdoen door de geest zijns monds. Terwijl de Heere zijn kerk, zijn tempel bouwt in Jeruzalem, wordt er een ander huis gebouwd in Sinear, waar de goddeloosheid zal worden opgesloten. Misschien wel worden aanbeden. Maar dat grote Babel, die grote hoer, zal tenslotte ten onder gaan. God spreekt het laatste woord. En als hij dat doet, dan gaat het heel snel. Dat is ook de betekenis van die vleugels en die wind. Daar gaat het heel snel. Als hij zijn volk ter hulpe komt, ter verlossing komt, dan gaat het heel snel. En als hij komt om te straffen, dan gaat het ook heel snel. O, laat de Gods kinderen moed scheppen. Want de strijd is al hevig geweest. Ze wordt nog heviger. En ze kan alleen worden gestreden in de kracht van Christus. En door de Heilige Geest. Alleen als de wind in de vleugels is. Anders komen we niet vooruit. Maar de Heere zal toch tot zijn doel komen, gemeente. De oude dominee P. Honkoop zei, straks is Piet van Piet verlost. En Petrus de apostel, hij wist het. Naar zijn belofte verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de betekenis van dit visioen. Tot jaloersmaking. Als we die grond van verwachting en hoop nog niet hebben. Haast u dan en spoed u om ons levenswil. Want de tijd is voorts kort. En de dag komt waarin niemand werken kan. Maar tegelijkertijd tot vertroosting en bemoediging van dat ellendige en arme volk. Dat maar voortdurend moet worden bediend uit Christus als de middelaar. En zo tot verheerlijking van Gods grote, naar waarde nooit volprezen naam. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, zou u de waarheid van uw woord willen indrukken in onze harten. Opdat de indrukken er zullen zijn en niet zullen wijken. En dat degene die vuil is nog vuiler wordt. Maar dat onze haak in de neus zal worden geslagen. En dat liefde in het hart mag worden uitgestort. Dat de schuld ons zal drukken en de nood ons zal uitdrijven tot u. Maar laat de liefde ook mogen trekken, Heere. Maar wat bent u nou toch goed voor dat volk geweest? Dat Joodse volk in de dagen van Zacharia, dat u ook dit nog hebt willen openbaren en wilde laten zien. En dan mogen wij meeluisteren als de kerk van het Nieuwe Testament. Al zijn wij in de wereldgeschiedenis dan later geroepen. O God, maar mag het dan een roeping zijn met kracht. Dat we niet op een afstand zouden toekijken. Maar dat we tot u geleerd, gebekeerd en door u geleerd zouden mogen wandelen. Die weg die ten leven leidt. Achter die overste leidsmannen, die voleinde des geloofs. Ook in hartelijke bewogenheid met onze medereizigers naar de grote eeuwigheid. Joden en heidenen, ver weg en dichtbij. Dank voor wat u gaf, Heere. Ook in de ondersteuning en in de opening van uw woord. Laat het niet ledig tot u wederkeren, maar doen wat u behaagt. Breng ons nog veilig thuis als we ons van hier op weg begeven. En wees ook verder met ons in de nacht en in de toekomende om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog uit Psalm 104, daarvan het 18e vers. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods wenk. Dat was het zesde nachtgezicht. De boosheid zal vergaan eer het iemand denkt, het zevende. En mag het daar dan op uitlopen. Waak op mijn ziel, wil uw schepper eren, gelooft zij God. Men loof de Heer der Heren. Het laatste versje van Psalm 104. biddende harten nu de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geef u vrede. Amen.